Dit is het land van Wierduk.
Ondanks dat heel veel mensen waarschijnlijk informatie moe zijn inmiddels al over dit conflict, maar de dreiging wordt alleen maar groter.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Wat je veroorzaakt met die druk op de maatschappij, dat steeds meer mensen erover nadenken om Nederland te verlaten. Zij willen helemaal niet weten wat Donald Trump of Geert Wilders of ik niet dat niveau stelt.
Voor wie het nog niet door had, jij bent een zeer fervent twitteraar.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Daar zit hij hoor, misselijk van het koekhappen. Oranje uitgeslagen van de oranje bitter. Is je zolder vol met oude spullen of is hij juist leeg naar de vrijmarkt?
Ik heb helemaal niks meegekregen gisteren van Koningsdag. En dat was ook een beetje een bewuste keuze, omdat ik de massa's het liefst zoveel mogelijk vermijd. En dan is Koningsdag natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om dat in de praktijk te brengen. Dus ik heb het allemaal, ik heb ook heel weinig gezien, moet ik zeggen. Ik zie nu de voorpagina van onze krant. En,
je was überhaupt niet bewust van het feit dat het Koningsdag was.
Nou, ik was wel bewust van dat mensen een vrije dag hadden. Maar ik laat dat soort gelegenheden het liefst heel ver aan mij voorbij gaan.
Oké. En we zagen natuurlijk opiniepeilingen over de waardering voor onze vorst.
Ja.
Is die bij jou gestegen, gedaald, gelijk gebleven het afgelopen jaar?
Nou, ik vind het een heel mooi gezin. Zoals ik ze op de foto zag en zo met de dames. En dus volgens mij, en dat hij af en toe eens zo'n uithaal heeft. Zoals naar Griekenland gaan als dat niet moet. Of feestjes bouwen tijdens corona en zo. Ja, dat maakt hem alleen maar meer Hollands, toch? Want de Nederlanders die zijn niet meer zo. Die breken graag de regels. En daar staan ze zich in het buitenland ook al voor. Dat ze zo rebels zijn, weet je wel. En zich niet aan de regels houden en zo. Dat is allemaal typisch Nederlands. Nou, daar geeft de koning een prima voorbeeld. Dus moet je ook niet over zeuren dan, vind ik.
Oké. Laten we beginnen.
Dealing with migration is also about offering legal pathways for those who can come, live and work with us orderly and legally. And this is a major shift that we are designing today, because for the first time we are shifting from hosting to selecting the skills that we're lacking in Europe.
Ja, Nederland en andere EU-landen kampen met gigantische personeelstekorten en toenemende vergrijzing. En tegelijkertijd komen er jaarlijks 150.000 tot 200.000 illegale migranten naar Europa. Mensensmokkelaars verdienen daar miljoenen aan. Het is reden voor Brussel om een plan te lanceren om meer arbeidsmigranten naar Europa te halen. Volgens de Europese Commissie slaan we daarmee twee vliegen in één klap. Door de poorten verder open te zetten halen we meer handjes binnen en ondermijnen we ook het verdienmodel van mensenhandelaren. Een win-win situatie dus. Dat hoorden we hier ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie uitleggen. We gaan erover bellen met Jan van den Beek. Hij is wiskundige, cultureel antropoloog, migratiedeskundige. Heeft veel onderzoek gedaan, met name ook naar de kosten van migratie. En we hebben hem aan de lijn hangen voor zijn visie op dit nieuws. Meneer Van den Beek, een win-win situatie noemt de Europese Commissie het nieuwe migratieplan. Hoe ziet u dat?
Nou, ik heb daar wel grote twijfels mee. Want als je kijkt naar de landen waar men extra arbeidsmigranten vandaan wil halen, dan heeft men het over landen in Noord-Afrika, Sub-Sahara-Afrika en West-Azië, zeg maar even het Midden-Oosten.
Ja.
Als je kijkt naar de track record van immigranten, arbeidsmigranten die daar vandaan komen.
Want dan hebben we het over Marokko, Egypte, Tunesië bijvoorbeeld, lezen we dan.
Maar ook Bangladesh en Pakistan en zo. Nou hebben wij voor ons rapport Grensloze Verzorgingsstaat, hebben wij uitgerekend wat arbeidsmigranten en gezinsmigranten bijvoorbeeld, wat die netto bijdragen over hun hele levensloop als ze naar Nederland komen. En ja, als je het dan over arbeidsmigranten heb uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, uit West-Europa, dan moet je denken aan vrij grote positieve bedragen van een paar ton positief.
Mm-hmm.
Maar als je denkt aan arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld West-Azië, dan heb je het ook €35.000 netto kosten. En Sub-Sahara-Afrika is het €165.000 en Noord-Afrika is het €105.000. Dus dat gaat over vrij grote bedragen die je netto kwijt bent aan arbeidsmigratie. En ja, dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats, er wordt gesproken van circulaire migratie. Hè, daar gaat het dan vaak over. Dus mensen komen en gaan ook weer weg. En dat is heel sterk het geval bijvoorbeeld voor migrant uit Japan of uit de Verenigde Staten. Daar zie je ook echt dat een heel groot deel weer weggaat na verloop van tijd. Moet je echt denken aan een procent of 80, 90
ja.
En na 10 jaar. En dat gaat daarna ook nog gewoon voort. In Sub-Zuid-Afrika bijvoorbeeld is dat veel minder. Er blijven veel meer mensen. En de mensen die blijven zijn ook vaker uitkeringsafhankelijk. Dat zijn twee belangrijke redenen. Een derde reden is dat het opleidingsniveau over het algemeen niet zo hoog is. En ja, wij pompen in Nederland heel veel geld rond. Van hoger opgeleide naar lager opgeleide onder andere. Ja, in de praktijk dan van mensen die veel verdienen naar de mensen die weinig verdienen. Maar dat hangt heel sterk samen met het opleidingsniveau.
Jan, moeten we dan zo zien dat deze mensen komen? Hè? Ze zijn een tijdje werkzaam op die arbeidsmarkt, waar nu dan de te weinig Nederlandse, autochtone Nederlanders dat werk zouden willen verrichten. Ze raken dan in een uitkering, zitten we lang in een uitkering en uiteindelijk kost dat de Nederlandse staat vooral geld.
Ja, je hebt zeg maar mensen die echt doen waarvoor ze zouden komen, dus werken, en die dan gaan een tijdje weg. Ja, dat is natuurlijk niet zo'n slechte zaak, maar er zijn, een deel blijft ook. En je ziet dat de blijvers vaker uitkeringsafhankelijk zijn. En dat zijn ook vaker de mensen die, als je op landniveau kijkt, zijn het ook vaker de mensen die laag opgeleid zijn. Maar ook vaker de mensen waarvan de kinderen het op school niet zo goed doen. Dus lage CITO-scores. Dus je ziet eigenlijk dat een soort negatieve zelfselectie optreedt onder de blijvers. Die zijn vaker uitkeringsafhankelijk en die zijn vaker ook lager opgeleid. En vaker doen de kinderen het ook niet zo goed op school.
Ja, we halen natuurlijk eigenlijk al sinds de jaren 60 mensen hierheen om vacatures te vullen. Wat hebben die eerdere arbeidsmigratiestromen ons nou geleerd? Welke lessen kunnen we daaruit trekken?
Nou, dat je wel heel selectief moet zijn. Hè? We hebben bijvoorbeeld heel veel mensen uit het Middellandse Zeegebied gehaald. Nou, Spanjaarden en Italianen gingen dan vaak door weer terug. Het was best wel circulair. Mm-hmm. Omdat het beter ging met die landen zelf uiteindelijk. Maar Turken en Marokkanen met name zijn in grote getalen gebleven. En die zijn nog steeds voor vele miljarden per jaar nette ontvangers uit de schatkist. En dat is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Men drukte eind jaren 60, begin jaren 70, drukte men in Nederland de lonen zoveel mogelijk. Nou, uiteindelijk lukte dat eind jaren 60 niet meer. Kreeg een soort loonexplosie. Maar men had heel lang de lonen heel laag gehouden in de naoorlogse periode. Daarvoor was er heel veel vraag naar arbeid. Want nou, als arbeid heel goedkoop is, ga je niet investeren in machines. Dus kwamen de gastarbeiders. Die werden echt geselecteerd voor laaggeschoold werk. En uiteindelijk gingen die fabrieken toch naar het buitenland. Ze gingen failliet of wat dan ook. En toen raakten die mensen massaal werkloos. En waren er zeer langdurig, werden ze uitkeringsafhankelijk. Of men werd arbeidsongeschikt verklaard en dat soort dingen. En daar komen die hele grote kosten uit voor van de gastarbeid. Want dat heeft echt vele, vele miljarden gekost. En kostte nog steeds, voor 2016 heb ik dat uitgerekend, was er toen nog steeds een netto ontvangst uit de schatkist van orde grootte 7,5 miljard euro. Dus ja, dat moet je niet doen. Nee, je kunt veel beter. Als je arbeid heel goedkoop gaat maken, dat doen we nu eigenlijk ook. Hè. Ja, dan krijg je ook dat de producenten arbeidsintensief gaan werken. En het is veel betekenen dat er bijvoorbeeld een aspergesteekmachine is ontwikkeld. Omdat de Polen en andere mensen uit Centraal en Oost-Europa steeds duurder werden en moeilijker te vinden. En de arbeidseisen werden steeds hoger vanuit de overheid. Toen heeft men een aspergesteekmachine uitgevonden. En ik denk dat je die veel meer die richting op moet van innovatie en zo.
Bedoel je daarmee te zeggen dat, want de vervolgvraag zou natuurlijk zijn van, ja, maar het zijn allemaal vacatures, die moeten opgevuld worden. Maar jij bedoelt te zeggen, die kun je op een slimme manier ook opvullen door te automatiseren en dergelijke. Maar het gaat hier om vooral mensen ook in de zorg, hè? En geschoolde jongeren, lees ik. Ik neem niet aan dat al die arbeidsplaatsen gemechaniseerd kunnen worden of geautomatiseerd kunnen worden.
Nee, maar dat is tweede, dat klopt. Dat soort diensten moeten gewoon lokaal worden geleverd. Maar dat tweede onderdeel van de verhaal wat ik stelde over de gastarbeider was dat men de lonen per se heel laag wilde houden. Eigenlijk vanaf de naoorlogse periode. En daar kun je natuurlijk ook wat aan doen. Ik denk dat heel veel mensen, er is best wel instroom in de zorg, maar er is ook wel heel veel verloop. Omdat mensen het idee hebben dat ze weinig, niet zo goed worden betaald. Weinig te zeggen hebben over het arbeidsproces. De staf en de artsen bepalen hoe het werk gedaan moet worden, terwijl zij op de vloer staan en ook allemaal expertise hebben. Dat soort argumenten worden dan aangevoerd, waardoor mensen uiteindelijk toch weer weggaan uit de zorg. En ik denk, als je het werk aantrekkelijk maakt en de beloning hoger, mm-hmm, en de arbeidsvoorwaarden beter en meer inspraak in het arbeidsproces en zo, dan denk ik dat je ook wel mensen kunt behouden.
Ja,
dus en met de Europese Unie geredeneerd vind ik het ook niet zo slim Ik heb net even de cijfers er even bijgepakt van de werkloosheid in Europa. Mm-hmm. Nou, dan zie je bijvoorbeeld Spanje, Griekenland, rond de 15% werkloosheid. Kijk je dan naar de jeugdwerkloosheid in Griekenland, dan zit je rond de 30% op dit moment. Hè? Dus ik bedoel...
Ja, dus u zegt dan... eigenlijk van waarom halen ze dat arbeidspotentieel niet uit hun werkloze jongeren in plaats van buiten de EU?
Ja, nou dat, ja, precies. Dat zou ik dan eerder doen. Alhoewel je daar ook weer op, mee op moet passen. Want er zijn landen zoals Griekenland, waar natuurlijk op een gegeven moment gaat heel veel talent weg. En dat is ook voor zo'n land als Griekenland natuurlijk helemaal niet goed als al jonge mensen weggaan.
Ja, klopt.
Dan zou je dan toch liever daar de mensen vandaan halen als je Europees denkt, zou ik denken.
Het plan wordt ook verkocht als mede ook een oplossing voor mensenhandel. Er wordt gezegd van ja, als we het verdienmodel van de mensensmokkelaars ondermijnen door meer legale arbeidsmigratie toe te staan, dan lossen we dat probleem ook gelijk op. Er komen 150.000 tot 200.000 illegale migranten jaarlijks naar de EU, wordt geschat. Is dat een effectieve manier, denkt u?
Nee, dat denk ik absoluut niet. Want als je kijkt naar het opleidingsniveau van arbeidsmigranten en studiemigranten, gezinsmigranten en asielmigranten, dan zie je dat studiemigranten het hoogst zijn opgeleid uit alle regio's eigenlijk. Hmm. En daarna komen meestal de arbeidsmigranten. En asielmigranten zijn in alle regio's waar wij voldoende mensen hadden om aan te kunnen rekenen, het laagst opgeleid. En dat laat eigenlijk wel zien dat het asielkanaal, illegale migratie en vervolgens asiel aanvragen, dat is eigenlijk de enige route die er is voor mensen die uit Afrika of Midden-Oosten komen en niet hoog genoeg opgeleid zijn.
Dus dat is een hele andere groep, zegt u?
Een hele andere groep. Dus die blijven even goed komen. Dat is een illusie. Dus de manier om die mensen tegen te houden is gewoon de grenzen bewaken. En als je mensen illegaal zijn, ze dan in illegale detentie te stoppen en te proberen ze weer terug te krijgen naar het land van herkomst.
Ja.
Dan kun je dat ontmoedigen. Als je een beetje een soft beleid voert. Mm. En mensen worden uiteindelijk in Europa niet uitgezet. Dat lukt maar, geloof ik, in 20% van de gevallen of zo. Ja, dan blijven mensen natuurlijk komen. Want het is hier in Europa natuurlijk fantastisch. Vooral in Noordwest-Europa. En dat weten de mensen.
Ja, nou ja, wat dat betreft doet het Verenigd Koninkrijk het nu anders, hè, met dat plan om illegale migranten op te vangen in Rwanda.
Ja, dat is precies wat ik net zeg als een optie, zeg maar, om dat te ontmoedigen. Ja, als mensen natuurlijk weten van ja, we krijgen dan een enkele reis Rwanda en daar wordt uitgezocht of we echt recht hebben om te blijven, is het natuurlijk stiekem minder aantrekkelijk. Dan is de route richting illegaliteit ook afgesneden. Hè, want dat lukt natuurlijk niet meer makkelijk om de illegaliteit in te verdwijnen. Dan ondervang je ook allerlei problemen rond illegale, bijvoorbeeld meisjes die in de prostitutie worden gelokt via dat kanaal. En vergis je niet, het lijkt allemaal heel humaan, die asielopvang. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo, want wij hebben het asielbeleid. Wij trekken mensen eigenlijk naar Europa toe met het asielbeleid. Maar we geven ze geen ticket voor de ferry of voor het vliegtuig om te komen. Dus ze moeten dan over de Middellandse Zee en daar verdrinken er heel veel mensen.
Mm-hmm.
En dan gaat het om tienduizenden mensen. En dat is echt een direct gevolg. En dat maakt het ook zo amoreel, het huidige asielbeleid van onze regering en ook andere Europese landen. Dat is een direct gevolg van asiel. Het is gewoon mensen lokken die je eigenlijk niet wil hebben. En die dan een levensgevaarlijke reis moeten ondernemen. Dus dat is eigenlijk, het is ook heel amoreel eigenlijk, dat systeem. En dat ga je niet oplossen door extra arbeidsmigranten te laten komen. Dat is een andere categorie. Dat zijn mensen die hoger opgeleid zijn en zo. Want vergis je niet, Afrikanen bijvoorbeeld, Nigerianen, Kenianen zijn gemiddeld hoger opgeleid, tweede generatie, dan autochtonen. Dus je kunt ook wel degelijk hoogopgeleide mensen trekken naar Afrika.
Dat is een ander verhaal, Jan. Althans, daar gaan we het dus de volgende keer over hebben.
Ja.
Heel veel dank hiervoor.
Dankjewel.
Wij gaan even verder praten. Dankjewel, Jan. En ongetwijfeld ben je weer eens een keer te gast in de podcast.
Ja, zeker. Nou, tot later en veel succes met het vervolg.
Ja, Wiert. Wat ben je het eens met Jan?
Ja, dit hebben we weer een heel erg roekeloos plan. Kijk, die EU die moet wel iets, want er is een enorme druk op Europa. Iedereen wil hier naartoe. Heel veel mensen komen ook illegaal hier naartoe. En omdat wij Libië hebben gebombardeerd, zijn die poorten naar Europa staan wijd open eigenlijk. Ja, dat was toen een dreigement van Gaddafi, van als jullie iets tegen mij ondernemen, dan zet ik de sluizen open. Nou, toen hebben we hem weggebombardeerd.
Maar we zijn vergeten de sluizen weer dicht te doen.
Precies. En Nu is het zo dat, daar moet je natuurlijk iets op bedenken. Omdat je wilt ook niet dat mensensmokkelaars ontzettend veel geld verdienen. En mensen met inkrakkemikkige bootjes de zee overzetten. Waarbij mensen verdrinken en zo. Allemaal vanwege die lokroep van Europa. Alleen, wat ze nu willen doen, dat is eigenlijk tegen mensen zeggen. Weet je, kom maar hier naartoe. En we hebben mensen nodig. We gaan dus een soort van banenpool maken. Talentenpool gaan ze, zeggen ze. Hè, van, daar moeten dan hogeschool of geschoolde jongeren. Die moeten daar dan vooral uit opgenomen worden. Vanuit die Maghreb-landen. Hè, Tunesië en Egypte. Maar zoals Jan zei dan ook nog andere landen. Daar in West-Azië. En dan moeten we maar hopen dat deze mensen hier naartoe komen. Werk doen dat mensen hier kennelijk niet willen doen, omdat het te laag betaald wordt. Dus in die zin verdringen ze ook mensen op onze arbeidsmarkt. En dan hopen dat ze na een tijd terug zullen gaan. En wat Jan al zei, mensen uit bepaalde landen die gaan wel terug. Maar mensen uit andere landen, vooral natuurlijk arme landen, waar je heel weinig toekomst hebt op de lokale arbeidsmarkten. Die blijven hier. En die gaan op een gegeven moment drukken op ons systeem. Omdat, en dat wordt altijd vergeten bij dit soort plannen. Deze mensen vergrijzen ook. Die komen weliswaar als jonge arbeidsmigrant. Hè, zoals de gastarbeiders destijds. Maar als ze blijven, dan worden ze gewoon ook bejaard. En vaak worden ze ook nog eens een keer afgekeurd. Hè, omdat ze dan moeilijk of zwaar werk verrichten. Dus dan komen ze in de ziektewet. En wat Jan van der Beek al zei, is uitgezocht is mensen uit specifieke landen. Wat leveren die nou precies voor bijdrage dan? In geld uitgedrukt. Nou, dat is dan vaak negatief.
Dat is altijd een heel gevoelig onderwerp, hè, als je dat gaat uitrekenen of probeert uit te rekenen.
Nou, een aantal jaren geleden heerste daar gewoon een taboe op. Hè, ik weet nog goed dat, ik meen dat Elsevier dit probeerde. Sivinia heeft het wel eens helemaal, die is ermee begonnen ooit. Die was destijds een redacteur bij Elsevier. En die is toen samen met Van der Beek overigens, dat is alweer jaren geleden, dit soort projecten begonnen. Van te kijken, wat kost het nou? Wat zijn nou eigenlijk de kosten van de immigratie? Nou joh, de hele boel die stond op zijn achterste benen. Van dat kan toch niet? Je kunt toch niet de waarde van mensen in geld uitdrukken en zo? Terwijl dan wordt dus vergeten dat we dat dus altijd doen. Gewoon permanent.
Dat gebeurt voortdurend, toch?
Dat gebeurt voortdurend. Alleen als met immigranten of arbeidsmigranten.
Het is ook overigens niet altijd leuk natuurlijk. Dat
nee, nou ja, ik zie niet eens of, waar, ik bedoel, van mij wordt ook, als ik ouder wordt, dan ga ik ook meer gezondheidspremie, ziektekostenpremie betalen, toch? Er wordt gewoon ingecalculeerd op deze en deze leeftijd. Word je gewoon duurder. Je gaat gewoon meer geld kosten voor de gezondheidszorg. Dus, en of dat er nou specifiek voor deze groep dan erger zou zijn dan voor anderen, ja, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, iedereen stond op zijn achterste benen, maar inmiddels is dat toch wel, hè, vooral Van de Beek, maar ook iemand als Jan Latte, die telkens waarschuwt voor die bevolkingsexplosie. Die hebben toch wel flink op de deur gebonkt, geloof ik. En die hebben het nu toch wel intree gekregen, ook bij meer mainstream media, zoals dat dan heet, dan alleen bij Elsevier of hier bij de Telegraaf. Alleen in politiek en beleid heeft het nog helemaal geen gevolgen gehad.
Nee, want dat is altijd het punt wat Jan Latte maakt van, het was tijdens de verkiezingen geen thema, het is in het regeerakkoord geen thema, de bevolkingsgroei.
Nou, dat is dus volstrekt onbegrijpelijk.
Dus hij ziet dat niet terug, inderdaad, in het beleid.
He, we gaan dus naar de 20 miljoen mensen toe, wat Jan Latte zegt. Waar Jan Latte telkens voor waarschuwt. Je merkt het gewoon als je door Nederland rijdt, vooral door die Randstad. He, nu corona voorbij is. Het is zo verschrikkelijk druk. En die treinen, weet ik dan van mijn dochter, hè, want die zit in de trein, maar dagelijks zie ik niet, gelukkig. Die treinen zitten overvol, die wegen die zijn verstopt, weet je wel. En we blijven maar mensen binnenhalen. Terwijl die woningmarkt zit helemaal dicht. Er zijn totaal niet voldoende woningen om al autochtone Nederlanders tegemoet te komen. En dan halen we ook nog eens een keer zoveel andere mensen erbij, die dan ook nog eens een keer onderdak moeten krijgen en zo. En dan is bevolkingsgroei is dus geen politiek thema, althans geen thema van het kabinet. Dat is toch zo roekeloos en onverantwoordelijk. Maar je krijgt het er gewoon niet in, omdat die. En de reden is dan natuurlijk van, ja, we zitten gewoon met Europese afspraken. Binnen die EU heb je aan allerlei afspraken te houden, onder andere. Je hebt dat Marrakesh-pact en zo. Dus we hebben allemaal afspraken gemaakt over de regulering van die immigratiestromen. En die eigenlijk de kosten gaan, zeg maar, van de autochtone Nederlander. Daar komt het op neer.
Nee, dat van die Europese afspraken, dat klopt altijd wel. Maar alleen het is ook altijd vaak een gelegenheidsargument, heb ik het idee. Want als er geen afspraken zijn dan, en er is een probleem, dan wordt er vaak gezegd, ja, dat moeten we via Brussel regelen. Dat moeten we Europees afspreken, anders heeft het geen zin. En als die afspraken er eenmaal zijn en er is een probleem met die afspraken, dan is het, ja, dat hebben we nou helemaal zo afgesproken.
Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om politieke wil.
Ja, dat bedoel ik.
Die Britten zijn uit de EU gestapt en die zitten nu wel allemaal slimme oplossingen te bedenken. De Denen hebben een opt-out en die brengen gewoon illegale, of die brengen migranten, asielzoekers zijn het dan, hè, naar Rwanda. En dat soort dingen kunnen wij natuurlijk allemaal ook doen. We hebben het wel ook eens hier in de podcast over gehad met die meneer die dat plan heeft bedacht. Helemaal heeft uitgerekend hoe het nou zou kunnen, hoe het nou zou zijn als Nederland ook asielzoekers eerst onderbracht elders in de regio bijvoorbeeld. En daar hun asielprocedure zou laten doormaken. Nou, dat kan allemaal. Maar de politieke wil ontbreekt natuurlijk. En dat moeten mensen heel goed beseffen. Het is niet zo dat het een natuurwet is of zo dat de bevolking in Nederland naar 20 miljoen groeit, omdat als het alleen om geboorte zou gaan van autochtone Nederlanders, dan is het dus helemaal niet het geval. Dat komt voort uit immigratie. En dat is dus een bewuste keuze. En dat overkomt ons niet, dat is gewoon een bewuste keuze. En dat zijn bewuste keuzes die door achtereenvolgende coalities onder aanvoering van de VVD, die altijd zo stoer roept van we zitten vol, hè, en bla 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 en zo, die onder aanvoering van de VVD zijn gemaakt. Nou, en dat is dus gewoon politiek. Heel simpel. En dit zijn de gevolgen. Ja, en wij koppen daar niet voor niks zo groot mee in de krant vandaag. Migratie naar recordhoogte. Het CBS zegt de bevolking groeit harder dan voorspeld ook nog eens. Ja, weet je. En ik speel, om het maar weer eens persoonlijk te maken, hoeveel mensen ik al niet ken die uit Nederland zijn vertrokken. Hè? Maar ook gewoon mensen die ook in de media werkzaam zijn. Iemand als Bert Brussen van de Post Online woont op een eiland. Bart Nijman van Geen Stijl is naar Portugal vertrokken. Hoe heet die? Arthur van Amerongen, die zit al in Portugal. En zo ken ik allemaal, ook publicist. En zo ken ik ook allemaal mensen die dan minder hoog profiel hebben. Die ook weg zijn gegaan. Heel veel naar Hongarije ook. Want daar heb je ook heel veel ruimte. Kun je goedkoop huizen kopen. En die mensen vergeet ook niet, die kunnen allemaal gewoon werkzaam zijn via internet. Dus je hoeft ook niet per se in Nederland te zitten. Dus wat je veroorzaakt met die druk op de bevolking en die druk op de maatschappij, dat is dat steeds meer mensen erover nadenken om Nederland te verlaten, omdat ze het onleefbaar beginnen te vinden. Dat wil je natuurlijk niet. En je wilt er helemaal niet dat hoogopgeleide, dat omdat wij zoveel mensen binnenhalen die dan in de lage betaalde beroepsgroepen werkzaam moeten zijn, dat je dan hoogopgeleide Nederlanders wegdrukt uit Nederland. En wat Jan ook zei, zorg er maar eens voor dat die salarissen beter worden dan. Want het is helemaal niet zo dat wij geen mensen zouden hebben die niet kunnen werken. Die zijn er genoeg. Alleen ze willen dat werk niet doen. Omdat het vaak smerig werk is, omdat je er niet goed in verdient, omdat je zoals in de zorg het risico loopt dat je, zoals tijdens corona, mensen met COVID, oudjes met COVID moet verzorgen zonder dat je beschermd kan worden en zo. Waardoor je gewoon hartstikke ziek kunt worden. Als we al dat soort dingen niet op orde hebben, dan zeggen natuurlijk heel veel mensen, ja nee, daar pas ik voor. Ik wil dat werk niet doen. Terwijl als je dat werk gewoon fatsoenlijk betaalt en je betaalt al die managers en zo, die we daar hebben zitten, ook in het onderwijs en in de zorg en noem maar op. Al die veel te goed betaalde managers van wie je echt helemaal niet weet wat ze dan nou precies moeten, behalve rapporten schrijven en zogenaamd de werkzaamheden structureren en zo. Als je die laag er nou eens eerst zou uitgooien en je stopt dat geld gewoon in mensen die met hun handen fatsoenlijk werk kunnen verrichten, nou dan kom je volgens mij, zeg ik maar eens heel populistisch, al een heel eind. Hè? Dus laten we daar maar eens mee beginnen voordat we allerlei mensen uit Tunesië en Egypte en zo hier naartoe halen.
Nou, dan hebben we dit ook meteen weer opgelost.
Precies.
Elon Musk has bought Twitter for approximately $44 billion. He's going to be paying each share of Twitter $54.20. In a statement released by the company, Mr. Musk said, "Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated."
$44 miljard. Zoveel betaalt ondernemer Elon Musk voor de overname van sociaal medium Twitter. Het zorgt voor grote beroering onder de ruim 200 miljoen actieve gebruikers van het platform, maar ook daarbuiten. Musk wil Twitter van de beurs halen en hij is een zelfverklaard voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Een free speech absolutist noemt hij zichzelf. Begrijp jij die paniek, Wiert? De onrust?
Nou, ik moet er vooral ontzettend om lachen. En geniet er ook wel een beetje van, moet ik zeggen.
Want waar zijn mensen nou bang voor?
Nou, het zijn vooral zogenaamde liberals en progressieven, die wij in Nederland links noemen, die zich enorm zorgen maken dat ze met andere meningen in contact komen. En zij willen van alles met de vrij blijven. Dus zij willen helemaal niet weten wat Donald Trump of Geert Wilders of ik, hè, of niet dat op dat niveau stel, maar goed. Ik word ook nog zo aangevallen op Twitter. Wat dat soort nare mensen.
Voor wie het nog niet door had, jij bent een zeer fervent twitteraar.
Nou ja, en precies. En wordt ook zeer fervent daar allerlei oorlogen in getrokken. Althans door mensen die het dan graag willen. En aangevallen. En omdat ze gewoon niet willen met dat soort nieuws of analyses of commentaren of opinies geconfronteerd te worden. En tot nog toe reikte Twitter hen daarin wel de hand. He, door bijvoorbeeld allerlei accounts te schorsen waarvan je dacht van, nou ja, wat een onzin. He. Zoals je hebt de Babylon Bee-account, de Speld, vergelijkbaar met de Speld, dat werd dan ook geschorst. Nou, Donald Trump werd natuurlijk afgegooid, daar kun je nog wat voor zeggen, omdat hij min of meer opriep tot die Capitool.
Geert Wilders is onlangs tijdelijk geschorst, dat was wel een vergissing.
Ja, dat was wel een misverstand.
Maar wat weten we nu over de plannen van Musk?
Nou ja, wat Musk zegt is dat hij dus meer balans wil aanbrengen in het debat op Twitter. Dus dat het zowel, hij wil zowel, zegt hij, extreem linkse agitatie als extreem rechtse agitatie wil hij daar niet hebben. Hij wil het gewoon tot een soort dorpsplein maken waar mensen op een, weliswaar met ook harde standpunten, maar wel standpunten kunnen uitwisselen. Hij wil, lijkt het erop, de anonimiteit, de anonieme accounts, daar wil hij van af. Wat op zichzelf heel goed is, omdat er veel te veel anonieme accounts zijn die lopen te trollen op dat medium. En die iedereen lopen uit te schelden en te doen en zo. Terwijl ze zelf onkwetsbaar zijn omdat ze anoniem zijn. Dat vind ik ook heel vervelend. Dus op zichzelf is dat best wel een goed besluit zijn. Ondanks dat er ook al allerlei bezwaren tegen aan te tekenen zijn. Maar op zichzelf in principe is dat goed. Hij wil het open source, maar in de zin, hij wil het ook laten zien hoe die logaritmes dan, of die algoritmes dan werken. He, dus dat er transparantie komt in zeg maar hoe Twitter werkt en hoe die algoritmes dan zeg maar berichten sturen en zo. Nou ja, daarmee hebben we volgens mij alles gezegd. En wat schetst mij dan mijn verbazing? Toen ik hier naartoe reed, toen hoorde ik een meneer van de VVD, die overigens best een goed verhaal had bij Sven Kokkeman, bij 1-op-1 het radioprogramma. Die had het hier ook over, want die verdedigde dat besluit van de Europese Unie, of die Europese Unie, die Europese wet nu, om die sociale media ook beter te controleren, hè, zeg maar. En die verdedigde hij onder andere met het argument dat Musk juist van plan zou zijn om Twitter polariserender te maken. Waardoor er nog meer ophef zou ontstaan en waardoor dan dat medium uiteindelijk nog meer waard zou worden. Terwijl Musk juist letterlijk heeft gezegd dat juist niet wil. Mm-hmm. Hij is weliswaar voor een absolute vrijheid van meningsuiting, maar hij wil geen geweldsoproepen en andersoortige wetsovertredende agitatie op dat medium. Maar zowel niet van rechts als van links. Hè? Dus ik snapte niet helemaal waarom dit Kamerlid dat nou zo interpreteerde, want dat klopt volgens mij niet. En ik vind, kijk, heel veel mensen hebben groot bezwaar tegen dat miljardairs dan dit soort media in handen hebben. Nou, ik kan je zeggen, hele rijke mensen hebben sowieso allerlei media in handen al tientallen jaren.
Ik wou net zeggen, een van de grote aandeelhouders van Twitter nu is een Saoedische prins.
Precies. En ik denk dat mensen ook wel eens van Rupert Murdoch hebben gehoord en ook wel weten hoe de Nederlandse mediamarkt in elkaar steekt en zo. Dus het zijn altijd rijke mensen die media in handen hebben. Het gaat erom of zij aan redacties, zoals in ons geval bijvoorbeeld, gewoon de vrijheid laten. En het gaat er inderdaad wel, wordt interessant om te zien hoe iemand als Musk zich dan zelf persoonlijk bemoeit met de inhoud van wat daar mogelijk is op Twitter. Maar ja, ik vind Elon Musk weliswaar vrij instabiel, want dat is hij gewoon. En ook wel onvoorspelbaar en zo. Maar ik vind hem niet iemand. Ik zie hem niet als iemand die de vrijheid van meningsuiting bedreigt. Juist niet.
Nee, nou, ik zei het al, jij bent een fervent twitteraar. Veel van onze luisteraars ook, weet ik. Maar vast niet, lang niet iedereen. Wat is nou het belang van dit sociale medium, vind jij? Ik bedoel, als Twitter achteruit zou gaan, of het zou zelfs verdwijnen, of het wordt minder toegankelijk. Wat maakt dat uit?
Nou ja, wat Musk zegt in potentie is Twitter inderdaad dat mondiale virtuele dorpsplein, waar iedereen elkaar kan treffen en met elkaar meningen kan uitwisselen. En als je een beetje mazzel hebt, kom je er ook nog allerlei hele interessante mensen tegen met wie je een gesprek kunt aangaan. Tot met Elon Musk zelf, die je af en toe ziet reageren op volstrekt onbekende Twitteraars met heel weinig volgers, die dan iets tegen hem zeggen en dan reageert hij gewoon. Dus je hebt, het werkt dus, de essentie ervan is dat dus heel democratiserend kan werken. Je hebt direct zeg maar ongefilterd toegang tot nieuwsfeiten, want het nieuws staat er ook altijd het eerste. Commentaar op het nieuws zie je daar het eerst. De commentaren op de commentaren op het nieuws en zo, die zie je daar. En je ziet ze mondiaal. Dus als je een aantal talen beheerst, dan kun je in heel veel verschillende talen ook zien wat er elders in de wereld speelt. Ook op opinierend niveau. Dus voor mij als journalist, of voor ons als journalist, is dat sowieso enorm interessant. Het heeft een enorme uitbreiding van je informatievoorziening. Dus het maakt je veel rijker ook, intellectueel gezien. En voor politici en dergelijke is het natuurlijk ook heel interessant om te zien waar in ieder geval bij een deel van de bevolking welke temperatuur daar heerst. En welk sentiment daar heerst. Nu moet je het ook weer niet overschatten. Omdat het is natuurlijk niet een afspiegeling van de gehele bevolking. Maar je kunt op Twitter wel heel snel trends en ontwikkelingen en zo ontwaren die elders pas veel later worden onderkend. Ik bedoel, het aantal malen dat wij al lang dingen hebben gezien op Twitter die dan een week of twee weken later of zo ergens op nieuwswebsites opduiken. Hè? Of in de reguliere media, zeg maar. Ja, dat aantal is zo enorm. Dus daar zit een enorme versnelling in. En iemand als Musk, die begrijpt dat heel goed. En laten we hopen dat hij dat op zo'n manier weet ook te verbeteren, dat je dat die service eigenlijk nog beter wordt. En dat alle uitwassen, dus alle excessen die daar ook plaatsvinden, waaronder dat voortdurende, die pogingen om mensen te cancelen en mensen te framen en mensen reputatieschade op te leveren en zo, dat daar wat aan gedaan gaat worden. Hoewel ik daar in het laatste wel een beetje hard hoofd, want de reputatieschade, ja, dat is natuurlijk ook relatief. Maar goed, als je daar geen slachtoffer van wilt worden, dan kun je natuurlijk ook gewoon je account opheffen. Dan maak je geen gebruik van Twitter. Maar het jammere is dat het medium, dat zie je nu ook met die kwestie rond Derksen en zo, dat zo enorm gepolariseerd is geraakt. En dat er zo krankzinnig veel mensen zijn die Twitter gebruiken om andere mensen te beschadigen. Niet om informatie op te doen en met andere mensen gesprek te komen. Zeker met mensen die anders denken dan jij of andere opvattingen hebben. Maar onmiddellijk die mensen te proberen de mond te snoeren, van het medium te verwijderen, bij werkgevers aan te geven, gewoon proberen om broodroof te plegen eigenlijk. Dat is wel heel zorgelijk. En dat is hopelijk gaat dat verminderen als mensen niet meer anoniem mogen twitteren. Hè? Want dan zie je dus, als dat niet meer zo is, dan zie je letterlijk naam en toen een naam en achternaam van mensen die jou proberen te vernietigen, zeg maar. En dan dat wordt wel interessant natuurlijk, of mensen dat dan nog durven.
Extreem moe, benauwd, vergeetachtig. Een deel van de mensen die corona hebben gehad kampen vele maanden later nog altijd met ernstige gezondheidsklachten. Long COVID heet deze aandoening. Long staat dan voor langdurige COVID. Annelies Bos, dat is een van die Nederlanders die kampen met long COVID. Jij sprak haar in haar woonplaats Bos en Duin. Annelies Bos is 52. En ze werkte voordat ze corona kreeg als gynaecoloog in het UMC. Wanneer werd zij ziek?
Nou, heel vroeg in de pandemie. En ze was in die gemeente daar, Zeist, is dat een van de eerste die besmet raakte en ziek werd. Volgens de burgemeester, die heeft haar dat ooit nog verteld. Maar die anekdote heb ik niet in het stuk opgeschreven. En aanvankelijk had ze heel veel klachten, niet eens zo ernstig, maar wel naar. Hè? Dus heel veel spierpijn en hoofdpijn en pijn in de ogen, aan de ogen ook en zo. En toen heeft ze nog geprobeerd om een tijdje om door te werken, half zo thuis en zo. Dat was nog in de tijd dat er waren nog helemaal geen goede testen en zo. Dus je wist het allemaal niet zo goed. Maar uiteindelijk nam een aantal van die klachten af, maar anderen die werden groter, dus, of ernstiger. Dus ze kreeg ademhalingsproblemen, ze werd benauwd en ze werd ook enorm moe. En daar is ze nooit van hersteld. Dus nu al 2 jaar, dus eigenlijk alleen maar is het erger geworden. Mm-hmm. Dus nu zit ze dus al 2 jaar in een situatie waarin ze uitgeput is, waardoor ze 16 tot 18 uur per dag gewoon eigenlijk op bed moet liggen. En in het begin was het iets van 20, 22 uur. Hè. Dan kon ze 2 uur op zijn en moest ze weer naar bed. En die vermoeidheid...
Dus 2 jaar nadat ze ziek werd, moet ze nog altijd 16 tot 18 uur per dag rusten.
Ja, want ik heb dus deze week ben ik daar geweest bij haar en hebben we dat gesprek gehad, 1,5 uur of 2 uur lang of zo. En sindsdien is ze ook weer helemaal gewoon van slag. En toen zei ze ook, ik kan dit wel doen, maar ik weet nu al dat ik minstens 1 week of 2 week dan helemaal onderuit ga.
Moet bijkomen.
En moet bijkomen. Dus dat is... En heel veel mensen hebben hier last van. Hè? En dat is vooral die intense vermoeidheid die lijkt op... wat mensen, jongeren wel hebben als ze de ziekte van Pfeiffer hebben. Die gaan er ook helemaal onderuit. Hè. En meestal duurt het dan een aantal maanden of zo. Mm-hmm. Heeft zij ook gehad toen ze 16 was. Is een jaar lang echt doodziek geweest van die ziekte van Pfeiffer. En ze is nu bang eigenlijk, of ze vermoedt als medisch specialist dat coronavirus, dat Epstein-Barr virus, wat je bij je blijft dragen, hè, wat de verwekker is van Pfeiffer, dat gereanimeerd is. Omdat ze zeggen, ik voel precies dezelfde vermoeidheid als destijds. En maar wat er nu ook bij komt, is dat het haar cognitieve functie, zoals het heet, ook heeft aangetast. Dat betekent dat ze dus gewoon niet goed zich kan concentreren. Dat het hele, zoals zij zelf zegt, in haar hoofd is het de hele dag alsof er 3 discolampen staan te tetteren. Mm-hmm. Dus ze wordt stapel gek van.
Ja, want wat kan zij dan tijdens die 6 uur dat ze actief kan zijn op zo'n dag? Wat kan ze dan doen?
Nou, bijna niets. Dan kan ze zo'n gesprek voeren als met mij. En ze zoekt nu met lotgenoten, zijn ze proberen om een stichting op te richten die dan geld moet in gaan zamelen voor biomedisch onderzoek naar long-covid. En dat kan ze dan, een kwartiertje of 1,5 uur, met die mensen dan bellen. Mm-hmm. Nou ja, ze heeft natuurlijk een gezin. Ze heeft een zoon en een man. En daar kan ze dan tijd mee doorbrengen en zo. Maar ja, ze zegt bijvoorbeeld als ze een krantenartikel ziet, dan kan ze de kop lezen, maar het artikel niet. En ze kan 1 mail versturen per dag. Ze zegt ook, de meeste dagen is eigenlijk voor mij gewoon puur lijden eigenlijk. Hè. Dus ik zat daar met haar te praten. Ik dacht, al 2 jaar, weet je, en je weet niet waar naartoe gaat. Want kijk, van de meeste ziektes weet je wel van, nou ja, dat gaat ongeveer zo lang duren.
Ja.
En daarna kom ik er weer bovenop. Alleen deze ziekte, long covid, is nog zoveel onbekend dat je niet weet of je überhaupt beter wordt of misschien wel slechter. En nu zit ze inmiddels in een ontslagtraject. Moet je je voorstellen. Hè? Ze was dus op het hoogtepunt van haar loopbaan in het UMC in Utrecht. Dus artswetenschapper. Hè? Een gekend iemand ook in die wereld, weet je wel. Enorm succesvol in haar werk. Sociaal, groot netwerk. Mooi gezin, mooi huis. Een heel mooi leven dus. En een zinvol, betekenisvol leven ook. En boem, dat gaat in 1 keer... helemaal onderuit. En 2 jaar later zit ze in een ontslagtraject. En komt ze zometeen in de via terecht. En die via, dat duurt 2 jaar of zo, geloof ik. En daarna kon je dus gewoon in de WW terecht. Hè? Mm-hmm. Dus dat moet je er ook nog eens een keer bijdragen. Dus niet alleen ben je fysiek dus helemaal kapot aan het gaan. Maar ook geestelijk moet je dus voorbereiden op een leven als werkloze misschien wel. Nou ja, dat is natuurlijk voor mij, dat is natuurlijk voor iedereen ontzettend moeilijk voor te stellen. En dus voor mij ook. En hoe zwaar dat is. En dan ben ik dus wel heel erg onder de indruk van dat ze toch positief blijft. Dat zeggen ze ook al, je moet positief blijven, anders ga je ten onder. En ik moet hoop houden dat ik gewoon toch over 1 jaar of 2 jaar of zo weer aan het werk kan. Desnoods deels. Maar dat is mijn vooruitzicht, dat ik op een gegeven moment toch wel weer ga werken. Maar wat ze nu wil, heeft ze samen met een vriendin, die zich haar lot heel erg heeft aangetrokken. Ze is een van haar beste vriendinnen en die heeft ook zoiets van, wat is er in godsnaam met Annelies aan de hand? En weet je wat, dat zei ze wel heel mooi. Weet je wat, we gaan samen proberen om die stichting dan op te zetten en geld op te halen voor biomedisch onderzoek. En dan zorgen, je hebt geen energie, maar dan zorg ik wel voor de energie. Dan ben ik wel de energie. Dus lever jij de input en ook het voorbeeld, hè, als long-covid patiënt en uit de medische wereld. Dat is natuurlijk ook wel een aansprekend voorbeeld. En dan zorg ik wel voor de energie en voor het management. En ik ga de hele boel opzetten. zitten samen met anderen. En dan hopelijk komt hier toch iets positiefs uit. Namelijk dat er, omdat het onderzoek, dat moet ik nog wel even zeggen, tot nog toe, dat is vooral vragenlijstonderzoek. Dus de mensen die dit hebben, die krijgen dan een vragenlijst van hoe voel je en wanneer voel je je zus en wanneer voel je zo.
In Nederland doet het RIVM sinds vorig jaar mei, meen ik, onderzoek naar long-covid. Het is natuurlijk allemaal nog heel recent dat we weten dat dit bestaat. Ja. En eigenlijk weten we bijna niets erover.
Nee, dat is natuurlijk ook een probleem. Het heeft iets van 200 verschillende symptomen. En ik denk afhankelijk van waar het virus je raakt, heb je die symptomen. Dus het hangt er nogal van af of je longen zijn aangetast, of je hersenen of andere organen, weet je wel. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus het is een enorm diffuse ziekte die heel veel overeenkomsten vertoont met het chronische vermoeidheidssyndroom. Dit is eigenlijk het post-COVID-syndroom. En ook dat chronische vermoeidheidssyndroom, daarvan is, voor zover ik weet, heel weinig bekend. En vaak wordt van die mensen gezegd van is het ook niet psychisch?
Ja.
En nu heeft zij hier gelukkig nooit mee te maken gehad, zei ze. Ze is altijd serieus genomen en haar ziekte is altijd herkend. Maar ja, als dat langer duurt, dan kun je er donder op gaan zeggen dat mensen zeggen van ja, weet je wel, waarom jij wel en anderen niet en zo. Alleen we moeten de omvang van het probleem begrijpen. Want naar schatting zijn er 100.000 mensen nu die hier last van hebben. En het zijn niet alleen maar oudere mensen. De Volkskrant had ook zo'n verhaal met twee artsen die zij dan ook kent of met wie ze contact heeft gezocht. Ja, dat zijn mid-dertigers. En die zijn helemaal van slag ook. Dus, en die staan dus nog aan de vooravond van hun loopbaan. Die ene jongen die zou radioloog worden en zo. En die loopt nu ook het risico gewoon dat hij werkloos wordt. Omdat hij die opleiding niet kan afmaken. Die kan helemaal niks. Als hij gaat staan, dan valt hij ongeveer flauw van duizeligheid. Dus hij kan alleen maar een beetje achterover zitten. Nou ja, dit is natuurlijk zo'n ernstig probleem. En ze hebben haar vriendin Ellen, die heeft ook die denkt wat zeg maar zakelijk. Want die is ook gewoon manager en die heeft eigen bedrijf en zo. En die zegt ook van dit gaat zo'n aanslag worden ook op de samenleving. Omdat dit gaat gewoon heel veel geld kosten. De 100.000 mensen is al veel, maar COVID is natuurlijk niet weg. En dus het zullen er meer worden. En hoe moet je als samenleving daarop inspelen? Weet je? In ieder geval moeten we erop inspelen en moeten ervoor zorgen dat er behandelingen komen en medicijnen waarmee dit syndroom kan worden bestreden. En daarvoor moeten dus andere, want daar had je het over, daarvoor moet dus ander onderzoek worden geïnitieerd dan vragenlijstonderzoek. Daarvoor moet er echt biomedisch onderzoek komen. Mm-hmm. Dat echt tot in fundamenteel onderzoekt, wat is er nou in die lichamen aan de hand?
Ja. Dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die op de zeer lange termijn pas hun beslag gaan krijgen. En ik kan me voorstellen dat voor iemand als Annelies Bos dat nu weinig verschil maakt.
Ja, absoluut. Maar ik denk ook dat omdat ze wetenschapper is en medicus, dat het voor haar wel hoopgevend zal zijn als die stichting dan van de grond komt en dat onderzoek komt er. En dat dan voor haar ook weer een soort hoop biedt dat misschien wel op toch wat kortere duur er behandelingsmethodes of medicijnen zullen worden gevonden. Dus als er helemaal niks gebeurt of het blijft alleen maar bij vragen van hoe voel je en wanneer voel je zus en zo, ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen hoop. Hè, dat biedt helemaal geen hoop of houvast. Dus dan is het beter als je weet van out there wordt in ieder geval fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar wat er in die lichamen gebeurt.
Zullen we tot slot nog even over Oekraïne hebben? We hoorden Poetin het Westen weer waarschuwen, nadrukkelijk waarschuwen. Bemoei je niet met het conflict in Oekraïne, want we zullen snel reageren en met middelen waar jullie geen weet van hebben.
Ja, maar we bemoeien er ons er al lang mee natuurlijk. We hebben het hele land vol gepompt met wapens.
Ja.
Dus wanneer is het nou voor hem te veel dan? Dat geeft hij telkens maar niet aan. Lavrov, die minister van Buitenlandse Zaken, die had het ook al over een derde wereldoorlog en zo.
Zijn dit soort waarschuwingen dan aan inflatie onderhevig?
Nou,
ik las ook ergens dat ze enigszins teleurgesteld waren dat er op een raketproef loutjes werd gereageerd door onder andere Amerika.
Ja, het Westen en de NAVO reageerden wel heel erg cool hierop, hè, moet ik zeggen. En ja, die NAVO die voelt zich ook weer helemaal bevestigd in zijn bestaan. Die is nog nooit zo populair geweest. Zweden en Finland willen lid van de NAVO worden. Dus alles wat Poetin niet wilde, dat gebeurt nu in versneld tempo. Maar of wij nou zo, zeg maar, zo laconiek moeten omgaan met die dreigingen. Ja, dat weet ik niet, omdat we hier ook al eerder hebben geconstateerd dat die Russische samenleving toch behoorlijk op drift is geraakt. Die media zijn volstrekt hysterisch geworden. Die machtselite daar is tot woedend omdat die invasie niet goed loopt en rancuneus. En daar op tv wordt ook telkens gedreigd met de bom en zo. En het is volstrekt not done dat politici op niveau van Poetin en Lavrov dreigen met een derde wereldoorlog en met kernwapens. En als je dan maar zo lakoniek blijft reageren en wapens blijft sturen, omdat we denken, hè, want dat is nu de strategie van het Westen, van de NAVO, dat we Poetin zodanig kunnen verzwakken nu via de Oekraïners, dat Rusland nooit meer een van zijn buurlanden zal kunnen aanvallen. Dat is het doel nu. Ik vind dat je dan wel met vuur speelt. En bovendien, er is dus geen enkele, op geen enkele manier wordt er gepoogd nog ook door het Westen om te deescaleren daar. Ja, er is geen enkele exit voor Poetin opgebouwd. Het gaat nu alleen nog maar om, wij geven de Oekraïners zoveel wapens en nu ook zware wapens en eventueel jachtvliegtuigen en zo. Zodat ze, ik meen dat de Britten dat willen, hè? Maar goed, dat las ik vandaag. Dus daarmee gaan we in een steeds hoger conflictniveau, zoals het heet, terechtkomen. Ja, en dan kan het natuurlijk heel goed zijn dat Poetin op een gegeven moment tactisch kernwapen inzet in Oekraïne bijvoorbeeld. En hoe moeten we daar dan weer op gaan reageren? Want ja, weliswaar is Oekraïne geen NAVO-lid, dus we zijn niet verplicht om dan in te grijpen. Maar ja, een tactisch kernwapen, daarmee ga je zoveel grenzen over, als Rusland dat zou doen, dat we dan daar weer op gaan reageren natuurlijk met escalatie. Dus om te eindigen, ondanks dat heel veel mensen waarschijnlijk informatie moe zijn inmiddels al over dit conflict. Hè? En de eerste angst en nieuwsgierigheid en opwinding en alles wat daarbij hoort, is bij de meeste mensen natuurlijk nu weg. Hè, we winden ons nu weer op over meer alledaagse dingen. Maar de dreiging wordt alleen maar groter. En die combinatie is ook heel erg risicovol, ja. Vind ik.
Nou werd er eerder ook al gezegd, hè, 9 mei dan herdenkt Rusland elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland. Dat zou een dag zijn dat Poetin thuis moet komen met concrete resultaten. Als hij tijdens die 9e mei, tijdens die militaire parade, niet aan zijn eigen bevolking een resultaat kan laten zien, dan staat hij eigenlijk in zijn hemd.
Ja, maar dat kan hij al. Hij kan al een parade organiseren. Er is al sprake van dat hij een parade gaat organiseren in Mariupol. Dus dan ga je dan gewoon die legereenheden, die trekken dan door die verwoeste stad met de vlag. En dan laten zien, kijk eens, Mariupol was het Stalingrad van deze oorlog. En wij hebben dat veroverd. Mm-hmm. En wij hebben de bevrijding gebracht. Ik las al dat ze daar zelfs met de Sovjetvlag rondliepen. Dus zo van, de Sovjetvlag is het symbool, Russisch symbool van de overwinning op het nazisme van Hitler. En nu hijsen ze die Mariupol als soort gebaar naar, en een soort, een soort symboliek van, kijk, wat toen gebeurde, gebeurt nu weer. En dat kunnen ze zo framen en op zo'n manier vormgeven. Ze kunnen zelfs Poetin even laten invliegen, bij wijze van spreken. Nou, maar goed, stel je voor. En dan kan hij dat in Rusland claimen als enorm symbolisch belangrijke overwinning.
Ja. Dus jij ziet dat niet als een datum van betekenis of zelfs een einddatum van deze oorlog?
Nee, zeker niet als een einddatum, maar wel als een datum van grote betekenis. Omdat de overwinning op Nazi-Duitsland, op Hitler, in het collectieve bewustzijn van de Russen is dat de grootste prestatie uit de geschiedenis van uit de Sovjetgeschiedenis. Mm-hmm. En ook uit de geschiedenis van het moderne Rusland. En bovendien kan daarmee ook nog eens een keer heel fijn die rancune tegen het Westen worden gevoed. Omdat zij vinden dat de Sovjet-Unie destijds en Rusland later nooit voldoende credits hebben gekregen voor die overwinning, voor de inspanningen van het Rode Leger. Omdat wij hier altijd doen alsof de Amerikanen en de Polen enzovoort en de Canadezen en zo en de Britten ons bevrijd hebben. En zij vinden dat is helemaal niet zo. Wij hebben het eigenlijk, wij hebben Duitsland verslagen. En daarin hebben ze ook gewoon een punt. En dat punt is de laatste jaren ook veel te weinig onderkend. Hè? Poetin werd op een gegeven moment niet eens naar D-Day herdenking van D-Day uitgenodigd. Wat ook als een affront werd gezien daar. Dus dat kunnen ze heel goed uitspelen in de propaganda. Nou, dan heb je een ideaal propaganda verhaal van de 9e mei. En hè, daarna, dat ben ik nog vergeten, maar een propaganda verhaal waarin de Oekraïense strijdkrachten en Azov, dat zijn basis had daar in Mariupol, dat regiment, bij uitstek worden geschilderd als nationaalsocialisten, dus als een natie-eenheden die ze weer hebben verslagen voor een tweede keer. Nou, dat scenario kun je zo uitschrijven.
Mm-hmm. Wiert, ik dank jou hartelijk weer voor deze week. En ik zie je snel weer.
En de luisteraars bedankt.